onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. Psalm 146 vers 3. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 17 tot en met 31. Dus we noemden u 1 Korinthe 1, vanaf vers 17 tot en met 31. Daar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij opnieuw zingen uit Psalm 146 en nu het laatste vers. Vers 8, het is de Heer van alle heren, zie ons God geducht in macht. Die voor eeuwig zal regeren van geslacht tot geslacht. Sion, zing uw God ter eer. Prijs zijn grootheid, loof de Heer.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbat dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Te beginnen bij het 17e vers, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij preken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn bij de Jood en Griek, prediken wij Christus de kracht van God en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit onze collectepsalm. Dat is psalm 145, daarvan de versen 2 en 3. En ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 145, daarvan het tweede vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. En wat er verder volgt, Psalm 145, de versen, ik las het derde vers, maar het zijn de versen 2 en 3.
Thank you.
gemeente aan de beurt is zondag 6 van de catechismus vanmorgen, vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet voor anderen kon betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Antwoord: opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En het antwoord luidt dan: onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En vraag 19, waaruit blijkt dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden. En ten laatste, door zijn enige geboren zoon, vervuld. Gemeente, zondag 6 gaat over de middelaar van God en der mensen. En we letten op drie hoofdgedachten. De eerste gedachte: deze middelaar is waarlijk mens en waarlijk God. En de tweede gedachte: hij is van God geschonken. En onze derde gedachte: hij is in het heilig evangelie geopenbaard. Dus het gaat vanmorgen over de middelaar Gods en der mensen. Drie gedachten: deze middelaar is waarlijk mens en waarlijk God. Hij is ons van God geschonken, gegeven. En hij is in het heilige evangelie, in de Bijbel, aan ons geopenbaard. Gemeente, misschien kent u het schitterende boek van Bunyan, De Heilige Oorlog, wel. In dat boek lezen we hoe koning El Shaddai, dat betekent de Almachtige, een prachtige stad heeft gebouwd op de aarde. En Bunyan noemt die stad Mensiel. En op die heerlijke volmaakte stad is echter Diabolus, de duivel, afgekomen. En hij heeft met leugen en bedrog de stad Mensiel afgetrokken van koning El Shaddai. En hij heeft het zo aangelegd dat de inwoners van de stad Mensiel geheel vrijwillig, moedwillig, de poorten van binnenuit hebben opengedaan. En zo kwam het dat Mensiel viel onder het rijk van Diabolus. Koning El Shaddai en de stad Mensiel lijken voorgoed van elkaar gescheiden te zijn. Heeft El Shaddai dan de stad Mensiel helemaal voor niets gebouwd? Zou hij daar geen eer meer aan behalen? Al zijn wetten zijn immers vertrapt en gekrenkt. Heeft Diabolus nu vrij spel in deze wereld? Nee, gelukkig niet. Want na de inneming van Mensiel door Diabolus blijkt er in de geheime kamer van het hemelse paleis van koning El Shaddai al een compleet verlossingsplan klaar te liggen. Diabolus heeft namelijk koning El Shaddai niet verrast. El Shaddai wist dat dit zou gebeuren. En in het verlossingsplan stond dat de zoon van de koning, prins Emmanuel, zijn vader beloofd heeft om de stad Mensiel te heroveren. Hij zal de gekrenkte rechten van zijn vader herstellen en de stad Mensiel weer ongeschonden aan zijn vader teruggeven. Maar daarvoor moest prins Emmanuel wel afdalen naar de stad Mensiel. En daarvoor moest hij wel eerst echt mens worden. Anders zou hij nooit kunnen bemiddelen tussen El Shaddai, tussen de Almachtige en stad Mensiel. Zijn naam zegt het ons: Emmanuel, God met ons. Hij werd mens, God en mens. En daarover gaat het nu in zondag 6. Over de middelaar tussen God en de mensen. Een middelaar, een bemiddelaar. Een middelaar staat tussen twee partijen die van elkaar gescheiden zijn, om ze weer bij elkaar te brengen. En Jezus is de middelaar tussen enerzijds de heilige God en anderzijds de schuldige, zondige mens. Tussen El Shaddai en de door Diabolus geregeerde stad Mensio. En daarom moest de Heer Jezus, prins Emmanuel, de zoon van El Shaddai, afdalen naar deze wereld, naar het rijksgebied van Diabolus. Hij moest de mensen in alles gelijk worden. En daarom wordt hier de vraag gesteld, waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Waarachtig, dat betekent echt, waar, door en door echt. En daarop antwoordt de catechismus, omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf een zondaar zijnde niet voor anderen kon betalen. De Heer Jezus moest mens worden om als middelaar tussen de twee partijen te gaan staan om ze met elkaar te verzoenen. De mens heeft gezondigd, dus de mens moet betalen. Als hij geen mens was geweest, dan had hij hier kunnen lijden en kunnen sterven, nog zijn ziel kunnen geven tot een rantsoen voor de zonde. Wij, gemeente, hebben met lichaam en met ziel gezondigd met onze menselijke natuur. En daarom moest de Heer Jezus komen en betalen. De rechtvaardigheid, de gerechtigheid van God die vorderde, die eiste dat, want de Heer had gezegd tegen Adam, ten dagen als gij daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. Dat had God gezegd en dat moest ook uitgevoerd worden, want eerlijk is eerlijk. En daarom kon Christus ook geen schijnmens zijn, zoals de wederdopers leren, of een soort menselijke natuur uit de hemel meebrengen. Nee, hij moest voortkomen uit het menselijk geslacht, dat gezondigd had, uit het geslacht van Adam. Hij moest het door de zondeval ontluisterde vlees, dat aan de vloek van de zondeval onderworpen was, aannemen om daarin te lijden, te sterven en ook de straf te dragen. Echt mens. Waarachtig mens met ziel en met lichaam. Zo alleen kon prins Emmanuel een getrouw hogepriester zijn over het huis van God. En door ons vlees en bloed aan te nemen, kon hij de zonde verzoenen en ons in al onze zwakheden ook te hulp komen. En zo komt hij tot ons, ook vanmorgen in de prediking van het evangelie. Hij is van hemelse komaf. Uit het hof van El Shaddai, maar hij werd Immanuel, God met ons. Hij werd mens, lijdend, betalend, strafdragend. Pilatus, die zegt dat van hem, zie, de mens. Als hij met zijn met doornen gekroonde hoofd en met zijn bebloede rug de schande staat voor zijn broeders naar het vlees. Zo gaan wij dus een ogenblik tot hem, uit in al zijn mensheid. Hij moest mens zijn om te kunnen lijden en sterven in onze plaats. Daar gaat hij. En laten we in gedachten tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Hij gaat zijn Via Dolorosa, zijn smartenweg. Hij strompelt onder het kruis. Zie hem bezwijken onder de last van die zware kruisbalk. En daar hangt hij aan het vloekhout. Zijn handen en voeten zijn doornageld met de spijkers van onze zonde. En het ergste voor hem is dat hij door God verlaten wordt. Koning El Shaddai, die schijnt prins Emmanuel niet eens meer te kennen. Gods gerechtigheid vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou betalen. En verlossing is er alleen maar door betaling. Wel nu, hij betaalt in zijn menselijke natuur voor majesteitsschenders, voor de handlangers van Diabolus. En de mens heeft gezondigd. En de Bijbel zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. En de bezoldiging der zonde is de dood. Dat eist Gods gerechtigheid. Daar valt niet mee te spotten. Kijk, tegen die donkere achtergrond staat de menswording van de Zoon van God. En gemeente, weet u wat het grote wonder is? Daartoe was de Heer Jezus bereid. Van eeuwigheid af heeft hij beloofd om dat te zullen doen. Dat hebben we gezien in zijn omwandeling op de aarde. En we komen het ook tegen in de evangeliën en in de zelfovergave van zijn diepe liefde. Hij laat zich hangen aan het kruis. En we zien zijn kostbare bloed op de aarde aflopen. Oh, en laten we onze blik dan maar niet afwenden, maar ons hoofd naar beneden buigen, omdat we ons schamen. Want dat is onze diepe achtergrond. Hij hing daar voor ons. De menselijke natuur heeft gezondigd en die moet gestraft worden. Om onsentwil treedt koning El Shaddai met zijn zoon Immanuel in het gericht. Geheel alleen laat Christus zich vertreden door zijn vader in de wijnpersbak van Gods toren. Zo alleen kon hij de middelaar Gods en der mensen zijn, die tussen twee partijen staat, die God en de mensen met elkaar verzoent. Gemeente, niemand is geschikter dan hij om dat te doen. Want hij staat helemaal aan de kant van God. Hij is zelf God. Maar hij staat ook helemaal aan onze kant. Want hij werd mens, waarachtig, rechtvaardig mens. En zo zien we de middelaar Gods en de mensen. Zijn ene hand strekt hij uit naar de geschonden eer, de geschonden deugden, de geschonden gerechtigheid van zijn vader. En zijn andere hand, die strekt hij uit naar ons, naar u, naar jou. En hij reikt ons die aan in het evangelie, tot ons behoud. Een middelaar die zondaren verzoent met God, hebben we ook nodig. Hebt u hem al nodig? En hebt jij hem al nodig? Hebt u deze man van smarten in je leven mogen vinden voor God? Hij kwam en hij ontledigde zich tot in de dood. En hij werd beladen met alle ongerechtigheden. Waren die van u daar ook bij? En mag u dat weten? Dan is uw hart toch niet onbewogen als u hoort dat hij mens moest worden om de toren van God over de zonde te dragen. Dan staat u daar wellicht met betraande ogen en zegt u, voor mij moest hij daar staan. En voor mij moest hij daar hangen. En voor mij moest hij verlaten worden van zijn God en zijn vader. Prins Immanuel werd een sterfelijk mens. Maar hij mocht geen schuldig mens zijn. Elk schuldig mens moet voor zijn eigen schuld betalen. Wie failliet gaat, kan zichzelf niet meer helpen. En zeker ook niet een ander loskopen. En daarom vraagt de catechismus, waarom moet hij dan rechtvaardig mens zijn? Een mens zelf zondaar zijnde kan voor anderen niet betalen. Dat is duidelijk. Wat Adam in het werkverbond heeft laten liggen, heeft Jezus volbracht. Rechtvaardig mens, ja, dat ook. Niet alleen echt mens, maar ook recht mens. Voor de zondeval was dat hetzelfde. Maar na de zondeval is dat veranderd. En daarom wordt het hier uitdrukkelijk genoemd. Een rechtvaardig mens, zonder erfzonde en zonder dadelijke zonde. Een zodanig hoge priester betaamt ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Iemand die geen zonde gekend heeft, die volkomen gehoorzaam is geweest in geloof, in hoop, in liefde. Zelfs als hij aan het kruis hangt, dan houdt hij nog vast aan Gods woord. En hij legt zijn toekomst in de handen van zijn vader. Onder alle folteringen spreekt hij het uit. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Prins Immanuel is waarlijk een rechtvaardig mens, maar ook waarachtig God. We lezen dat in vraag en antwoord 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God en zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Dat hele antwoord komt neer op twee begrippen die we in de geloofsleer kennen. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid en zijn dadelijke gehoorzaamheid. Eerst iets over zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Zijn godheid hielp zijn mensheid in het dragen van de toren van God. Want anders had hij het geen seconde kunnen uithouden onder die oneindige last van Gods toorn tegen onze zonde. Hij had dat niet gekund, als hij niet meer was geweest dan een zonderloos mens. Als hij niet tegelijkertijd was geweest de sterke God en de Vader der eeuwigheid. Zeker, hij is geslagen, hij is verdrukt, verbrijzeld als borg, maar hij was toch Gods zoon. Die God was, maar die de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen. En de last van de toorn van God was te zwaar voor de menselijke schouders van de Heer Jezus. Die oneindige last is niet door een mensenkind te tillen, laat staan weg te dragen. Hebt u daar wel eens iets van gevoeld? Iets maar. Van een toornend God over uw zonde, over uw schuld, over uw leven. Oh, dan begrijpt u het. Al voelen we er maar iets van, dan weten we dat die volle toorn van God door geen mens te dragen is. En daarom moest de Heere Jezus ook God zijn. Zo alleen kon hij de toorn van God verdragen en wegdragen. Of, om het eens zo te zeggen, zijn Godheid stelde hem in staat om de eeuwigheid van de straf in de tijd te kunnen doorstaan. Dan is er ook de dadelijke gehoorzaamheid. En de catechisme zegt, en voor ons de gerechtigheid en het eeuwige leven verwerven en wedergeven. Prins Emmanuel betaalde niet alleen de schuld, maar hij maakte ook alles weer goed. Stel eens voor dat u failliet bent. U hebt alleen maar schuld. Iemand betaalt die schuld voor u. Dat is geweldig. Maar waar moet u dan van leven? Want na het betalen van uw schuld hebt u nog geen middelen van bestaan. Kijk, dat verwierf Jezus nu voor zijn kerk. Door zijn dadelijke gehoorzaamheid. Door zijn daden. Lijdelijk, dat heeft te maken met zijn lijden. En dadelijk, dat heeft te maken met zijn daden. In zijn lijdelijke gehoorzaamheid betaalde hij de schuld. En in zijn dadelijke gehoorzaamheid maakte hij door zijn daden alles weer goed. De gerechtigheid en het eeuwige leven heeft hij verworven. Let u ook even op de volgorde in de catechismus. Eerst gerechtigheid en daarna leven. Hoe zit dat? Wel, de gerechtigheid, dat is de bodem waarop dat leven kan opbloeien en niet andersom. Wat houdt die gerechtigheid in? Die levensvoorwaarden voor het leven? Wel, die gerechtigheid is niet anders dan in overeenstemming met wat Gods wet zegt, zoals voor de zondeval. Het betekent dat het weer helemaal vlak is tussen God en onze ziel. En dit geschiedt door de vrijspraak van de schuld, waardoor we vrijmoedigheid ontvangen om God weer onder ogen te komen en hem in de ogen te zien en zijn liefde tot zondaren te ervaren. Maar er is ook de gerechtigheid die Christus verdiend heeft door zijn leven in overeenstemming met Gods heilige wet, door zijn dadelijke gehoorzaamheid. En de Vader die bevestigde dat met Pasen. Want Jezus is opgestaan uit de dood. En zo verwierf hij het leven. Door de dood heen is dat bevestigd. Er is niet alleen het recht op het eeuwige leven, maar ook het eeuwige leven zelf. Het eeuwige leven begint hier al. Als Christus ons opwekt uit onze geestelijke doodstaat. En nu staat hier niet alleen verwerven in de catechismus, maar ook wedergeven. Is dat niet hetzelfde? Als u het schatboek van Usinus erbij pakt, de uitleg van de catechismus die hij heeft opgesteld, dan schrijft hij: hij moest de verloren gegaane gerechtigheid en het leven verwerven, namelijk door zijn verdiensten en zijn voorbidding, maar ook wedergeven door zijn kracht en door zijn heilige geest. Hij verwerft het niet alleen, maar hij schenkt het ook, hij geeft het ook. Voelt u aan, dat wedergeven, dat wijst op de toepassing ervan. Hij schenkt het, hij maakt het deelachtig in het hart van een zondaar. Herkent u dat, toen u schuldig stond voor God, toen u hongerde en dorstte naar de gerechtigheid, toen u uw smekende ogen in het gebed ophief tot die dierbare gestalte van de middelaar, in al zijn verdiensten? Hij boog zich tot u onder de bediening van het evangelie. Was het niet de Heilige Geest die uw hart naar hem deed uitgaan en u tot hem deed vluchten? Zei u toen niet door het geloof in uw hart, ja Heere, alleen in u kan ik voor God bestaan. Hoe word ik toch uw eigendom? Hij trok en u vluchtte naar hem. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog mij en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Herkent u het, ondanks alle strijd en aanvallen van binnenuit? De duivel roept het je toe. Jij bij de Heere Jezus? Dat is onmogelijk. En er zijn ook aanvallen van buitenaf van mensen die zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Een zondaar vlucht niet zomaar tot de Heere Jezus. Hij begint toch niet zomaar bij hem, bij de Heere Jezus. En toch, wie het kent, die zegt, ja, en toch mocht ik schuilen aan de voeten van deze gekruisigde en verrezen middelaar. En daarop heeft God zo'n vrede gegeven in mijn hart. Want hij sprak het, ik zal niet meer tonen, nog op u schelden. Jezus alleen is onze gerechtigheid. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En niet alleen mijn gerechtigheid, maar de catechisme zegt, ook het leven. Ja, want hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat was onze eerste gedachte, hij is waarlijk mens en waarlijk God. Onze tweede gedachte, hij is van God ons geschonken. We lezen samen vraag en antwoord 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Hij is ons dus van God geschonken. Wat staat er daar rijk, hè? Vindt u ook niet? Onze Heere Jezus Christus. Wat een rijke naam is dat. Wat een rijke evangelie. Wat een rijke catechismus en ook wat een rijk antwoord. Hier breekt het volle licht van de zonde gerechtigheid door. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor u, ik, jullie jongens en meisjes, zalig mogen moeten kunnen worden. En daarover zing je met de dichter, uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Op die ene naam komt ten diepste heel het antwoord van de catechismus neer. En in die ene naam ligt alles opgesloten, onze Heere Jezus Christus. En hij is van God ons geschonken, om ons terug te brengen bij de Heere God, om ons te verzoenen met God. Die middelaar is een geschenk. Dat staat er, de gegevene van de Vader. Hij kwam op uit het liefdehart van de Vader. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hoe bedroefd was de Vader toen de mens viel in de zonde. Maar toch was hij diabolus al voor geweest. Want zijn verlossingsplan lag al vanaf eeuwigheid klaar. En prins Immanuel had beloofd om naar deze aarde te gaan en de stad mensziel te heroveren, te herstellen, waardoor de zonde was vernield. En wat was er dan vernield? Het beeld van God in de mens. Dat beeld van God bestaat in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Die drie zaken hebben wij verloren in het paradijs. En die heeft Christus als de middelaar Gods en der mensen weer hersteld. En deze drie eigenschappen, die zien we ook terug in het antwoord van vraag 18. Want daar staat, hij is ons gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid en tot heiligmaking. Wijsheid is kennis. Rechtvaardigheid is gerechtigheid. En heiligmaking is heiligheid. En in deze drie trekken van het beeld van God is Christus dus de God van God geschonken middelaar, de borg. want hij is van God geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking. En je kunt ook zeggen dat Jezus ons geschonken is tot herstelling van het beeld van God in ons. Maar er is nog meer. Je mag het ook zo zeggen, het beeld van God wordt niet alleen door Christus in ons hersteld, maar het wordt in Christus ook weer volmaakt geschonken. Hij is de borg en de middelaar. Hij is geworden wat wij voor de zondeval waren en wat wij na onze wedergeboorte weer behoren te zijn. Volmaakt. Wie is dat? Wie haalt dat? Wie kan er zonder zonde leven onder ons? U? Nee, en ik ook niet. En daarom is Christus ons geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. In hem ziet u de plaatsbekleder. Dat is het eerste wat de catechismus hier bedoelt. En het tweede, dat is dat Christus ons maakt wat wij behoren te zijn. Hij herstelt zijn beeld in ons en hij maakt ons wijs tot zaligheid. Hij leert ons te doen wat God wil, namelijk rechtvaardig te zijn voor hem. Hij leert ons te zijn zoals de Heere ons hebben wil, namelijk heilig voor God. En dat doet hij door zijn drie ambten, profeet, priester en koning. Let maar op, de wijsheid heeft te maken met hem als profeet, die ons onderwijst. En de rechtvaardigheid heeft te maken met zijn priesterschap. En de heiligheid heeft te maken met zijn koningschap. Als profeet onderwijst hij de weg der zaligheid. Hij opent de schriften, net als bij de Emmausgangers. En hij leerde hen uit de schriften de Christus der schriften kennen. En zo doet hij dat vandaag nog. Gaat uw hart niet branden als u in uw stille tijd in de Bijbel leest, of als u onder het woord van de prediking zit, als Christus u begint te onderwijzen? En dan mag u de verbanden in de schrift zien en dan mag u dat met uw hart bijvallen. Gaat uw hart dan niet branden van liefde tot deze gewillige zaligmaker, die van God geschonken is als de verlosser en de middelaar? En als priester brengt hij het offer tot onze rechtvaardiging, tot vergeving der zonde. En door zijn dadelijke gehoorzaamheid verwerft hij het leven. Als koning regeert hij in de harten van zijn kinderen, zodat u gaat zingen met de dichter: ik doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En zo herstelt hij de middelaar Gods en de mensen. Het beeld van God in het hart en in het leven van zijn kinderen. U zegt misschien: en die volkomen verlossing dan? Wel, dat is eigenlijk de samenvatting van deze drie zaken. Want in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking ligt ten diepste de verlossing besloten. Het herstel van Gods beeld is het eigenlijke doel van de verlossing. Christus wil van ons niet alleen maar zalige mensen maken voor straks in de hemel. Hij maakt vooral nieuwe mensen, hier op aarde, opdat wij zijn beeld gelijkvormig zouden zijn en opdat anderen in ons Christus zouden zien. Zo loopt heel het verlossingsplan uit op het Rijk van God. Dat komt dwars tegen alle menselijke berekeningen in. En eenmaal komt het in de volmaaktheid, als de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde komen zal, waarop gerechtigheid zal wonen. En God brengt hem naar bij u, ook in deze dienst. En God buigt zo laag neer met zijn genadige evangelie, zodat de armste zondaar erbij kan. Hij legt hem aan uw voeten. God schenkt hem. Ja, zegt iemand, ook aan mij? Zeker, ook aan u, ook aan jou, niemand uitgezonderd. En wat moet ik daar dan voor doen? Eén ding. God voor betrouwbaar houden in alles wat hij zegt, in het woord van zijn belofte. Wij moeten ons verlaten op zijn evangeliewoord. Want dat is de kern van heel de preek over zondag 6. God schenkt ons deze middelaar in de belofte van het evangelie. We hebben het uit betrouwbare bron. Want straks bij de behandeling van vraag 19 zal het blijken. Als klinkt: waaruit weet gij dat? uit het heilige evangelie, uit de Bijbel. En daarin belooft de Heer aan een ieder die in deze gekruisigde middelaar gelooft, dat hij niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Hij is van God geschonken aan u, aan jou, aan mij. Kan het nog duidelijker, gemeente, wie de Heer bedoelt met deze middelaar? Van de Goede zegt, uit oneindige liefde en uit onbegrijpelijke goede tierenheid biedt God hem aan allen en hij schenkt hem om niet, uit enkel liefde en genade. Dan vraag ik u, wie zit hier vanmorgen nog in de kerk, die zeggen kan, ik heb geen middelaar om mij met God te verzoenen, ik heb geen verlosser. Wie durft dan nog te zeggen, hij is aan mij van God niet geschonken? Voelt u de ernst? Voelt u hoe schuldig we zijn als we van deze middelaar, deze geschonken verlosser, geen gebruik maken? God openbaart ons dit in het heilige evangelie. En dat is onze derde gedachte. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 17, de versen 4 en 8. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. En het blijft eruit zich dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. In het heilige evangelie geopenbaard. Het gaat in zondag 6 over de middelaar Gods en der mensen. En we hebben eerst gelet op hem die waarlijk mens en die waarlijk God is. In de tweede plaats hebben we gezien dat hij ons van God geschonken is. En in de derde plaats zien we dat hij is geopenbaard in het heilig evangelie. We lezen nog een keer vraag en antwoord 19. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie is het antwoord. Het welk God eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, en de laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Hij is ons van God geschonken. Hoe weten we dat? Uit een betrouwbare bron. Want God zegt het zelf. Het staat in het heilig evangelie. En we zien dat de Vader, want die schenkt, de bewegende oorzaak van de zaligheid is. En Jezus is de verdienende oorzaak van de zaligheid, want hij gaf zijn leven aan het kruis. En de Heilige Geest is de bewerkende oorzaak van de zaligheid. Want de Geest leert het ons verstaan door zijn toepassende kracht, als hij het woord en de kracht van het woord in ons hart brengt. Al die rijkdommen heeft God geopenbaard, bekendgemaakt, onthuld in het heilig evangelie. Jezus is ons van God geschonken tot een middelaar. Dat is wat. Gemeente, als dat waar is, en dat is waar, dan is het heel wat als je nog steeds aan deze middelaar voorbij gaat. Weet u hoe de Bijbel dat noemt? Dat is zijn bloed onrein achten. Kijk, als hij ons niet geschonken was, dan zouden we zijn bloed ook niet onrein kunnen achten. Want het een houdt verband met het ander. Daar hebt u onze verantwoordelijkheid. Waarom zijn er zoveel mensen die geen gebruik maken van deze middelaar? Nou, gaat u maar na bij uzelf. Omdat ze hem blijkbaar niet nodig hebben, omdat ze het zelf ook nog wel kunnen. Omdat ze met hun godsdienst zonder de Heer Jezus ook wel op de been kunnen blijven. Omdat ze hun vloekwaardigheid niet aanvaarden. Omdat ze God niet geloven op zijn woord, dat hij waarachtig en ook rechtvaardig is. Omdat ze de belofte van het evangelie niet geloven. Omdat ze de zonde niet vaarwel zeggen, maar met een vroom praatje en een vroom daadje hun oude leven willen voortzetten. In deze preek heeft God het tot u gezegd. Er is een middelaar, van God geschonken. Dat zegt God ons. Dat maakt hij ons bekend in het heilige evangelie, in zijn beloftewoord. En dat wordt ons nu gepredikt. Het woord des geloofs, het welk wij prediken. Het woord werkt en versterkt het geloof. Dat is een woord van belang in dit verband, want alleen de wetenschap dat die verlosser ons geschonken is, dat kan ons niet helpen. Als we niet als reactie daarop ook werkelijk tot hem uitgaan. En ons als een onmachtige zondaar de zaligheid aan hem overgeven. En ons aan hem toebetrouwen. Zo verkrijg je de ware vereniging en de gemeenschap met het geloof. Waarover het in zondag 7 gaat. U voelt wel, gemeente, wat er nodig is. Het probleem is niet dat deze middelaar ons wel of niet geschonken zou zijn. Want hij is ons geschonken. En God openbaart het in het evangelie. Dat is een voorwerpelijke schenking. Maar wij hebben ook de onderwerpelijke toepassing daarvan nodig. En dat kan alleen in geloof. En dat werkt Gods geest in ons hart. Dat werkt de geest juist onder het woord des geloofs. Het welk wij u vanmorgen prediken. Dat woord dat beweegt tot het geloof. Dat beweegt om uit te gaan tot deze bereidwillige zaligmaker. Die ons van God geschonken is. En door dat geloof roept u het uit. Heere, mag ik tot u komen? Ja, zegt hij. Kom maar, zoals je bent. Want ik ben een volkomen zaligmaker. Wie is Jezus voor u? Wie is Jezus voor jou? Hebt u al deel aan deze middelaar gekregen? Is hij u al begeerlijk geworden? Gemeente, als ik het over de Heer Jezus heb en ik zo zijn rijkdommen uitstal, leeft het dan van binnen bij u? Gaat er dan iets branden van liefde, van verlangen, van begeerte? Is het dan echt waar dat u zegt, o Heer Jezus, zou ik u ook mogen leren kennen? U hebt een middelaar nodig om met God verzoend te worden. Hoe kunt u ooit voor God bestaan? Gaat het al branden van verlangen in uw hart om hem te mogen kennen? Is hij zo alles voor u geworden? Want de heerlijkheid van deze geschonken middelaar, die gaat pas echt voor ons open, waar onze pogingen om met God verzoend te worden op helemaal niets uitlopen en we waarde in hem leren zien. Dat maakt ons heilig jaloers en begeerig om hem te kennen en hem te omhelzen. Heb je dat nooit, dat hij zo tot je komt, dat je bijna je armen om hem heen zou kunnen slaan en dat je zegt, o Heere Jezus, mag ik me aan u vastklemmen? Ja, zegt hij, dat mag. Dat heeft alles te maken met de omhelzing van het geloof, met de omhelzing van Christus als zaligmaker. Al is het maar heel even, al is het maar 5 minuten, al is het, om zomaar te zeggen, maar 1 dag. En natuurlijk, dat moet wel een gestadige lijn zijn en worden, ook in het leven van een christen. Maar ik heb het nu over het begin. Dat u voor het eerst vol verwondering en met een verbroken hart mag zeggen, Heere, zo middelaar, en dat voor mij, ik kan het niet op, Heere. Dan word je klein en verbroken en je buigt diep voor de Heere. Wat is dat groot om zo, in de nood van je leven en in de smart en droefheid over je zonde, je oog op te mogen heffen tot deze dierbare middelaar. Daar wordt hij alles voor ons. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan mag je het wel eens zeggen, nu heb ik voor al mijn zonden een middelaar gevonden. Gemeente, jonge mensen, meisjes, jongens, als u de Heere Jezus wilt kennen als uw middelaar, door het geloof, dan moet u veel onder het woord zijn. Want dat is de werkplaats van de geest. Diabolus, de duivel, die zegt tegen u, wacht maar hoor, het is niet voor alle mensen. Het is maar voor een enkeling. En daar zal je naar alle waarschijnlijkheid ook niet eens bij horen. Dus brand je vingers er maar niet aan. En waarom zegt hij dat? Omdat hij wil dat jij bij Jezus vandaan blijft. En wat zegt de Heer Jezus zelf? Onze Heer Jezus Christus is de middelaar geschonken van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Hoe weet ik dat? Uit het heilig evangelie. Daar openbaart God dat de Heere zegt, zoek mij maar in mijn woord, want daarin zult u mij vinden. Het heilige evangelie, dat is net zo heilig als God zelf. En dat is net zo heilig als de Heilige Geest. Dat is net zo heilig als het heilige avondmaal. Dat is net zo heilig als de heilige doop. Dat evangelie, dat is er altijd al geweest. Reeds voor de grondlegging der wereld heeft prins Immanuel aan koning El Shaddai beloofd dat hij mens zou worden, om zondaren zalig te maken. Nee, God bedacht het heilige evangelie niet pas toen Adam in de zonde viel. Toen openbaarde hij het, maar het was er al. Koning El Shaddai was Diabolus al een eeuwigheid voor. Het evangelie lag al gereed. Wat een eeuwig wonder. Zodra stad mensziel zich aan Diabolus had uitgeleverd, bleek koning El Shaddai al een kant-en-klaar evangelieplan tot redding van zondaren achter de hand te hebben. En de catechismus zegt, God openbaarde dat al in het paradijs, in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad, het slangenzaad. En door middel van de patriarchen, de aartsvaders, de profeten, heeft God deze heerlijke evangelieboodschap verkondigd. Daar gaat Abraham met zijn zoon de berg Moria op. Waar is het lam, vader? Vraagt Isaac. En dan zegt Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Isaac is met zijn stille godsvrucht en voorbeeldige leven een en al heenwijzing naar Christus. En Jacob roept op zijn sterfbed uit, terwijl zijn zonen om hem heen staan. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Gezegende kinderen, als zo je vader of je moeder mag heen gaan. En dan Jesaja en Jeremia en al de profeten die verkondigden de komende koning, die het leidende lam zou zijn, de middelaar, de verlosser. En de ceremoniële erediensten met al de altaren en priesters was 1 uitgestoken wijsvinger naar Christus, het Lam van God, dat de zonde der wereld weggedragen heeft. En tenslotte is heel die verkondiging van de komende middelaar en verlosser vervuld met zijn komst in het vlees. Hij werd mens. Hij, de middelaar, in al zijn heerlijkheid kwam hier op deze aarde. En de catechismus zegt dat zo diepzinnig, ten laatste. Ziet u dat staan? Ten laatste. Daar klinkt iets vandoor in de eindtijd. Een laatste aankondiging, een laatste signaal. Vlak voor de voleinding. Ten laatste zond God zijn Zoon. Hij schonk ook zijn Heilige Geest, die Christus verheerlijkt en de onderwerpelijke toepassing schenkt. Gemeente, dat is alles. Meer is er niet. Meer is er ook niet nodig. Meer doet God ook niet. Mijn vraag aan u, aan het einde van deze zondag. Kent u deze middelaar? Kent u hem? Hebt u hem lief? Al is het met die eerst beginnende kennis, die eerste uitgang van uw hart naar de Heer Jezus. Hij is uw middelaar. Mocht u wel eens een ogenblik aan zijn voeten zinken met Thomas en belijden mijn Heere en mijn God. God openbaart hem zo duidelijk in het heilige evangelie en hij schenkt hem in de belofte van het evangelie. Juist als het bij u ontbreekt aan wijsheid, als het bij u ontbreekt aan rechtvaardigheid en aan heiligmaking, dan is deze middelaar u geschonken als plaatsbekleder. Als borg. Neem de toevlucht tot hem. Ook al hebt u niet veel zekerheid in het geloof. Als de Heere Jezus maar bij u is. Als u het zicht maar op hem hebt. Ziet u hem staan? Zo hoog rijst hij op in het heilige evangelie. Dat wordt nagesproken en samengevat door onze Heidelbergse catechismus. Ziet u Jezus staan? Hij buigt naar u toe om u te helpen. Hebt u geen geloof? Hij wil het u schenken. En durft u niet op hem te vertrouwen? Hij wil u stukje bij beetje overreden door zijn Heilige Geest. Het hoeft niet met grote sprongen. Dat gebeurt wel eens, maar de Heere doet het vaak stapje voor stapje. Gemeente, zo mag ik deze lieve zaligmaker, deze middelaar, die gewillig is om u te zaligen, bij u achterlaten. Kon hij nog lager afdalen dan dat hij in deze preek heeft gedaan? Beleid hem uw onmacht, uw gebrek aan vrijmoedigheid, aan geloof. Hij weet hoe ons hart in elkaar zit. Maar als hij tegen u zegt, vertrouwt u mij dan niet? Wat zegt u dan? Vertrouwt u de Heer Jezus niet als hij zegt dat hij uw middelaar wil zijn voor God? Vindt u hem dan zo onbetrouwbaar? Durft u hem dan nog langer tegen te staan? Is hij dan echt te hoog voor u? Daalde hij niet juist zo laag tot u af in zijn zondagsliefde, in zijn gewilligheid, om u te redden? Val hem dan te voet, deze middelaar Gods en de mensen, want hij is van God geschonken in de belofte van het evangelie. En als u dat evangelie aanneemt, dan neemt u daarin ook de Heer Jezus aan. En dan komt ook uw leven, dan komt ook jouw leven tot zijn doel. En dan komt u bij God. Zou u dat niet willen? O, die gekruisigde middelaar daalt zo laag tot ons af. Hij buigt diep neer tot verloren zondaren. De plooien van zijn kleed hangen laag binnen handbereik. Buk maar, want kunt u hem zo aanraken, net als die bloedvloeiende vrouw. Of is het geen nood in uw leven? Wie in nood is, raakt hem aan. Jezus' ogen kijken u aan en hij zegt, ik wil vrede met u. Ik wil vrede met jou. Zijn handen strekken zich naar ons uit, nodigend en zegenend. Zijn hart is vol liefde. Wat een middelaar is onze Heer Jezus Christus, die in deze gekruisigde middelaar gelooft, die hem gelooft op zijn woord, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere trouwe God en barmhartige Vader in de hemel, u heeft het ons voorgehouden door de dwaasheid der prediking. Wilt u de gekruisigde Christus ons voorhouden? En Heere, mogen wij dan in u geloven? Want de zaligmaker, de middelaar tussen God en de mensen, is ons zo aangeprezen in deze preek, in deze dienst. En dan kunnen wij toch geen van alles onder die middenlaag, omdat wij anders voor u niet kunnen verschijnen. Maar Heere, schenkt u ons door de werking van uw Heilige Geest dat geloof om u te mogen aannemen, om u nodig te hebben, om tot u te vluchten. En dan laat u toch niemand geen bidder staan. Heere, wilt u zelf de naprediker zijn, wilt u zelf neerdalen met uw Heilige Geest in ons hart. En mag ons oog geslagen zijn op de middelaar Gods en de mensen. Want die hebben wij allemaal nodig tot wijsheid, tot rechtvaardigheid. Maar ook tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Schenkt u dat aan ons allen. Heren, we mogen u danken voor uw woord. Dat we in alle rust en vrijheid hier bij elkaar mochten zijn om daarna te luisteren. We bidden of u uw zegen wilt geven over deze dag. Ook als we vanavond opnieuw in de kerk hopen te komen of mee willen luisteren. Wilt u dan ook dominee Baan gedenken. Wilt u hem vervullen met die geest der waarheid, de genade en de gebeden. Als hij de dienst mag leiden en uw woord, dat profetische woord, mag verkondigen in het midden van de gemeente. We bidden of u al het zondige wat er aan onze kant was wilt vergeven. We zeggen uw naam hartelijk dank voor alles wat u gaf. En hoort u ons gebed alleen om de Heere Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden, wat verder volgt in Psalm 56, vers 5. Uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. drie enige God, u zij al de eer. Amen.